Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit het gebed des Heren. En daarvan het achtste vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Gebed des Heren, het achtste vers. Aan u zal worden voorgelezen Matthäus 6, vers 1 tot en met 15. Ik herhaal Matthäus 6, vers 1 tot en met 15. Na de schriftlezing wordt u gelezen door de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsluiden Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Matthäus 6, vanaf vers 1 tot en met 15. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinzen in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinzen, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Losse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, het lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 6 gaan we samen zingen. gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 52 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Vraag en antwoord 128. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goed te geven, de wil en het vermogen hebt, omdat alles, opdat daardoor niet alleen wij, maar ook uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordelijke amen? Amen wil zeggen, het zal waar zijn en het zal zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, dit gaat over het slot van het volmaakte gebed. We letten eerst op de zesde bede. We letten in de tweede plaats op een belangrijke lof. En we staan tenslotte stil bij een gelovig amen. De laatste bede uit het volmaakte gebed en ook tegelijk het slot van de Heidelberger. Eerst de zesde bede, in de tweede plaats een rijke lof en in de derde plaats een gelovig amen. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 52 van de catechismus. En in die zondagen wordt ons de leer des heils geleerd, onderwezen. En dat niet alleen voor ons hoofd, maar ook voor ons hart. Want het gaat niet in de eerste plaats dat we allemaal dingen weten. Onze Heidelberger begint, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Wat is uw houvast? Betekent dat als het erop aankomt? Dus als we gaan sterven en God gaan ontmoeten. Wat is dan het houvast in ons leven? En dan weet u dat er maar één goed houvast is, en dat is dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom ben van Jezus Christus, de Zoon Gods. Dat is het enige goede houvast in leven en in sterven. Vervolgens heeft de Heidelberger dat op allerlei manieren uitgewerkt. We hebben gehoord van ellende, verlossing en dankbaarheid. We hebben ook gehoord van het geloof, dat is het eerste stuk van de Heidelberger. We hebben daarna gehoord van de sacramenten, dat is het tweede stuk in de Heidelberger. We hebben gehoord van de wet en de gehoorzaamheid aan de wet, het 10 geboden, het derde stuk. En het vierde stuk gaat dan over het gebed. Zo kun je ook die Heidelberger ordenen. Dus niet alleen ellende, verlossing en dankbaarheid, maar ook een wat meer catechetische orde, dat is het geloof, en dan worden de 12 artikelen behandeld, de sacramenten, en dan gaat het over doop en avondmaal. In de vierde plaats de wet, de 10 geboden worden dan behandeld, en in de vijfde plaats wordt het onze Vader, het volmaakte gebed, behandeld. En verschillende zondagen hebben we nu stilgestaan bij dat volmaakte gebed, dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft geleerd, en we hebben gezien dat dat gebed bestaat uit drie delen. Eerst dat is een aanspraak. Gebeden hebben een aanspraak. Je begint ergens. En dat is onze Vader die in de hemel zijt. Daarin wordt genade verondersteld. En daarin wordt ook de hoogheid van God verondersteld. Die twee dingen moeten ons gebed typeren. Dat is de grondtoon van het oprechte gebedsleven. Ontzag voor God en voor zijn majesteit. Maar ook genade en het verlangen naar genade van God en daar ook wetenschap van omdragen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Onze trouwens, dat is een gebed niet alleen voor iemand individueel, maar het is een gebed voor heel de kerk. Vandaar persoonlijk, maar dan ook wel meervoud. Dit leert de Heer de kerk bidden en dit bidden wij ook in samenhang met al de heiligen in deze wereld. De Heer Jezus heeft een gebed gegeven. En dat is het gebed van de Kerk des Heren, onze Vader. En al Gods kinderen worden dus ook onderwezen in dat volmaakte gebed. Daarna komt de inhoud van dat gebed. En dat hebben we nu verschillende keren overdacht. Er zijn 6 beden, sommigen denken aan 7. Dat hangt samen met het onderwijs voor vanmiddag. Dat aan het slot er misschien wel 2 beden kunnen worden geformuleerd. Namelijk, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. 2 beden zijn dat, maar het kan ook zijn dat de Heer dat als 1 geheel heeft bedoeld. Zo wordt het in ieder geval in onze Heidelberger uitgelegd. Maar we hebben dus 6 beden gehad. De eerste 3 zijn gericht op de eer en de glorie van God en van de grootheid van zijn naam. En u weet hoop ik wat dat betekent. God is de schepper. God is de eigenaar van deze aarde. De eigenaar van zijn kerk. En ja, zoals we in het gewone leven iemand die eigenaar is daarin achten en eren. Zo ook door God geëerd worden als onze schepper. En bovenal als de herschepper. De God van genade. En het gaat dus in dat ware gebedsleven en ook in het leven de dankbaarheid altijd in de eerste plaats om de eer en om de glorie Gods. En dat komt uit uitdrukking in gehoorzaamheid aan de geboden en in de tweede plaats aan dat voornaamste stuk der dankbaarheid, namelijk het gebed. Onze Heidelberger noemt dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid, van dat gode, welaangename leven. En we kunnen ons dus best wel eens afvragen, is ons leven nu God aangenaam? Dat is het natuurlijk niet in zichzelf, dat is het alleen door de genade van Christus. Maar zijn wij in ons spreken God aangenaam? Zijn we in ons preken God aangenaam? Zijn we in ons denken God aangenaam? Behaagt het de Heer wat wij zeggen, wat we doen, hoe we ons opstellen? Dat kan alleen in navolging van de koning van de kerk, maar het is wel een belangrijke Bijbelse gedachte. De Heere heeft zijn kerk lief en hij bemint zijn kerk. En dat komen we keer op keer in de Bijbel tegen. Het is niet alleen dat Gods kinderen de Heere nodig hebben. De Heere wil zich ook graag vermaken in zijn kinderen. Denk maar aan Job, bekend boek natuurlijk. Satan zegt tegen de Heer, nou die Job die dient u omdat hij zo rijk is en dat hij veel van u krijgt. Hij dient u omdat hij denkt, voor wat hoort wat. Huid voor huid, zegt de duivel, dat betekent huid voor huid, dat betekent voor wat hoort wat. Nou, God heeft Job veel gegeven, dus moet Job ook wat aan God terugdoen. Zo zit het in elkaar bij Job, zegt de duivel. Nee, zegt de Heer, zo zit het niet in elkaar. Job heeft mij niet lief omdat hij veel krijgt. Job heeft mij lief om wie ik ben. En dan zegt de Satan dat hij dat niet gelooft. En dat hij dat wel eens even wil beproeven. Nou, zegt hij, kijk maar, ga je gang. En dan gaat Satan dat proberen. Nou, u weet wat de Satan doet. Eerst met de 10 kinderen vermoorden. Satan bijna nergens voor terug hoor. Dan als een bezitting afnemen, kinderen vermoorden, zijn vrouw, de vrouw van Job opstoken en noem allemaal maar op. De man zelf aantasten, nou dat heb je nou wat Satan allemaal doet en wat hij wil. Een mens tot de wanhoop brengen, dat is zijn werk, een duivelse werk. Maar de Heer heeft laten zien dat Job God diende om wie God was en niet om wat hij kreeg. En dat is God dienen, God eren, om wie hij is. Daarna hebben we stilgestaan bij de tweede bede, het rijk van God, de heerschappij van God, dat die mag worden uitgebreid. En in de derde plaats, u wil geschieden dat we in ons hele leven gehoorzaam zijn aan Gods geopenbaarde wil. Je hebt wel eens bij u wil geschieden, dan worden er allemaal hele ingrijpende dingen bij gehad. Dat kan natuurlijk. Maar het is ook een hele belangrijke en een hele fundamentele bede. God heeft zijn wil geopenbaard en die staat in de Bijbel. En dan wil de Heer dat we daaraan gehoorzaam zijn. Aan zijn geopenbaarde wil. Zoals de engel in de hemel ook aan Gods geopenbaarde wil gehoorzaam zijn. Daarna volgen er 3 andere beden. In de eerste plaats wat we nodig hebben voor dit tijdelijk leven. Nou, wij leven in een welvaartstijd, we hebben veel meer. Hè. We hebben een mooi huis, we hebben een auto, we hebben mooie kleren. We hebben een eten in overvloed. En ik misgun dat niemand, maar dat is natuurlijk ook iets wat ons weldanig in de weg kan staan om de Heer te zoeken. Paulus zegt tegen Timotheus, als wij voedsel en deksel hebben, laten we daarmee vergenoegd zijn. Laat dat genoeg zijn. Voedsel en deksel, kleren en eten. Meer heeft Paulus niet nodig. Dat is altijd ook voor mezelf wel een tekst. Als ik erover nadenk, dan moet ik me een beetje schamen. Ik hoop dat u dat ook wel eens heeft. Als je kijkt naar wat je allemaal hebt. Ik krijg af en toe wel eens een berichtje van Marlies de Voorde uit Guinea, wat de mensen daar hebben. En dan denk ik, wat leven wij toch in een bevoorrecht land en wat leven we toch in een bevoorrechte samenleving, dat we zoveel dingen hebben, een ziekenhuis en eten en drinken en je loopt door de Albert Heijn heen en het ene vak dan zie je allemaal soorten jam en het volgende zie je allemaal soorten boter en het volgende allerlei soorten kaas en het is eindeloos bijna. En dat is allemaal ter keuze, mag dat niet, dat mag wel, maar ja. Soms denk ik, hoe zou de Heer daar nou toch over oordelen? Terwijl er zoveel arme en hongerige mensen zijn in de wereld. Maar goed, wij bidden dus of de Heer ons eten en drinken wil geven. We bidden in de vijfde plaats of de Heer onze zonde wil doen kennen en of we daar vergeving over mogen ontvangen. Dat is nog wel even belangrijk dat ik dat nog even herhaal. Dat is eigenlijk vergeving. Vergeving, dat is wat weggenomen. Een voorbeeld dat ik van de week eigenlijk een beetje voor mijn aandacht kwam. Je koopt een nieuw overhemd, wit. En daar valt een inkt of zo op. Uit een vulpen en een grote vlek inkt. Nou, dan is dat overhemd natuurlijk bedorven. Of je hebt net een nieuwe vloer bedekt en er valt een kop koffie overheen. En dan weten we allemaal wel dat je er snel bij moet zijn en gauw met nat maken, want anders dan een enorme vlek. Weet je wat zonde is? Dat er in die volmaakte, heerlijke, reine schepping van God zo'n vieze druppel inviel. En hoe langer je er nou over wrijft, des te erger wordt het. En des te groezeliger wordt het allemaal. Wij krijgen dat niet weg. Dan hebben we allerlei middeltjes, maar wij krijgen het niet weg. En weet wat vergeving is? Dat daar bedekking overkomt. En dat er een middel komt waardoor die vuilheid en die smerigheid wordt weggenomen. En dat God in de Bijbel een middel gegeven. Dat is het bloed van Christus. Dat is het enige middel wat de zonde wegneemt. Dus in de vijfde bede bidden we om herkenning van de zonde, dat leren, en om wegneming. En dan heb je een eerste, fundamentele wegneming, en daarnaast heb je ook nog een voortdurende wegneming. Dat is een heel belangrijke gedachte, in de Bijbel ook, dat de zonde, de Heer Jezus is het bloed van de Heer Jezus Christus, reinigt van alle zonden. En dat we door Gods genade weer in de rechte staat worden hersteld. Dat die verhouding weer goed komt. Maar daarna hebben we en is er ook voortdurend vergeving nodig. Want een kind, ook een kind van God, blijft toch een ondeugend kind. En het dwaalt elke keer weer van de goede weg af. En hij maakt elke dag weer opnieuw een heleboel schuld. En zo moeten we elke avond maar weer opnieuw bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gemeente, het ware christelijke leven, dat is niet zo'n triomfantelijk leven. Echt niet. Zo van, kijk eens wat we allemaal kunnen. Het ware christelijke leven, dat is een afhankelijk leven. Dat is een leven in het besef dat alhoewel het anders hoort, het toch vaak niet zo is. En waarbij je de avond voor het naar bed gaan nodig hebt om de dingen van de dag nog weer eens aan de Heer voor te leggen, aan met de Heer te bespreken en om verzoening te bidden. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. En dat blijft echt tot het einde van het leven doorgaan hoor. Wat dat betreft, ja, je hebt natuurlijk allerlei vormen van christendom en allerlei vormen van geloofsuitingen en zo. En dat is ook wel zo en er is ook wel wat variatie. Maar voel ik me toch het meeste thuis bij de Heidelberger. Wanneer die diepe tonen worden gehoord in boetpsalmen ook. Schuldig en genadig. Dood en leven. Adam en Christus. En dat een kind van God nog elke dag weer opnieuw verzoening nodig heeft. En zo komen we dan tenslotte bij de laatste bede, de zesde bede, en die luidt: leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Ik zei net al, sommigen denken aan twee beden. Wij vatten dat samen, omdat onze Heidelberger dat doet, dat we dat opvatten als één gebed en dat er dus in het volmaakte gebed zes beden zijn. Ten slotte komt er nog een besluit van het gebed. En dan lezen we in het antwoord: leid ons niet in verzoeking. We kennen in de Bijbel verzoeking en beproeving. Verzoeking is iemand verleiden tot het kwade, dat doet de duivel. De duivel die verzoekt mensen en die brengt mensen tot het kwade. Deels natuurlijk door het ongeloof, maar deels ook doordat we met de duivel mee gaan doen. Zo gingen Adam en Eva van de verboden boom eten. En zo ging Kain zijn broer vermoorden. En zo ging Judas de Jezus verraden. Dat heeft hij zelf gedaan, maar de duivel heeft er natuurlijk een belangrijke verzoekende rol in gespeeld. Wat dat betreft is de duivel natuurlijk een boze geest die voortdurend probeert om mensen, wie die mensen ook zijn, tot struikelen te brengen en tot de eeuwige ondergang te brengen. Wordt ook niet voor niks genoemd de boze. He, dat is dus het boze, het gode vijandige. En dan wordt er in de zesde bede gevraagd of we niet verzocht, dus niet in de beproeving struikelen betekent dat. We komen zo wel op de betekenis. En in de tweede plaats of de boze geen vat op ons gaan, maar dat we daarvan verlost worden. Nou, dat is de bede. En als we dan die bede even nagaan, dan staat er in het antwoord in de eerste plaats een bekentenis. Dat is, hij leidt ons niet in verzoeking, de waarde van onszelf zo zwak zijn. En dan wordt die zwakheid verder geconcretiseerd. En dat er voortdurend de neiging en de realiteit is dat we struikelen en vallen. Terwijl wij zwakke mensen zijn. En dan moet u weten dat dit dus allemaal staat in het stuk der dankbaarheid. Het gaat dus niet over mensen in het algemeen. Het gaat ook niet over kerkmensen. Het gaat over de kinderen God, de gelovigen. En daar volgt wel een belijdenis. Terwijl wij van onszelf zwak zijn. Dat is niet een nodeloos pessimistisch mensbeeld. Dat is gewoon wat ons wordt geleerd in de Bijbel. Leest u bijvoorbeeld Romeinen 7. Leest u bijvoorbeeld in de Bijbel ook de struikelingen van de Bijbel heiligen. Denk aan de zonde van David met Batseba. Denk aan Noach die dronken was. Denk aan Simson die met de hoer in Gaza ging. En zo kun ik een heel tijdje doorgaan met allemaal dingen die in de Bijbel worden genoemd. En waarin we de zonden, de struikelingen tegenkomen van Gods kinderen. Dat is nog niet om dat na te doen. Dat heb ik meer gezegd, dat herhaal ik maar even. Je mag dus nooit met een beroep op de zonde van David dus zelf overspel gaan bedrijven. Dat is heel erg. Maar die dingen staan in de Bijbel om ons te waarschuwen. Te waarschuwen voor de zonde en voor het bedrijven van de zonde. Onze Heidelberger leert dus aan de hand van die zesde bede dat wij in onszelf zwak zijn. Struikelende mensen, wij allen, zegt Jesaja, zijn als een onreine. En er wordt dan ook gebeden, verlos ons van de boze, wij zijn zwak, belijdens. En dat wij ook niet één ogenblik kunnen bestaan. Daarmee wordt het nog eens wat extra onderstreept. Mensen zijn zwak. En nu kan iemand een keer struikelen, daarna staat hij weer op en dan heeft hij hopelijk wat geleerd. en zou hij dus voor het verdere zijn lesje geleerd kunnen hebben. Ja, maar onze Heidelberg kijkt er toch wat anders tegenaan. Die zegt, zelfs na al die struikelingen kunnen wij nog niet één ogenblik bestaan. Let nou op wat hier staat, want nogmaals, de Bijbel en het volmaakte gebed is natuurlijk nooit een argument om de zonde goed te praten. Dat kom je dus ook veel tegen. Ook in de kerk, ook onder rechtzinnige mensen. Die zeggen, ja, nou ja, een mens is nou eenmaal onvolmaakt en dus neem ik nog maar een borrel extra. Nee, dan moet die man die borrels niet meer drinken, want dan wordt hij dronken. Een mens is nou eenmaal onvolmaakt en dus nee. Paulus zegt in de Korinthebrief, ik sla mijn lichaam, ik bedwing mijn lichaam. En dat is een opdracht aan allen die de Heer om hun lichaam en om hun leven te beheersen. Ik bedwing mijzelf, ik bedwing mijn lichaam. Dat is een goddelijke opdracht. En desondanks zijn we in onszelf zo zwak en kunnen wij zonder Gods genade niet één ogenblik bestaan. Dus dat is de vooronderstelling bij die zesde bede. Dat we voortdurend struikelen. En dat stelt ons niet gerust, maar dat doet ons pijn. Dat geeft ons veel verdriet. Dat is de normale man. Zo hoort het te zijn. Zo leert de Heer dat ook zijn kinderen. Ze weer opnieuw gestruikeld zijn. En ja, dat geeft verdriet. En waardoor struikelen ze dan? Nou, dan komen er een aantal doodsvijanden. Let op, de woorden, de tegenstanders die ons tot struikelen verwijden, worden doodsvijanden genoemd. Die hebben dus een doel. En die hebben als bedoeling om de gelovigen mee te slepen in de wanhoop en te doden. Dus van de genade af te voeren. En los te maken van God. En die doodsvijanden die zijn in de eerste plaats de duivel. Daar hoef ik denk ik niet veel van te vertellen. We komen in de Oude Testament uit de Satan. Dat is de tegenstander van God. Satan betekent tegenstander. En duivel, dat is een woord uit het Nieuwe Testament. Diabolos, en die gooit alles door elkaar. De duivel of de Satan. We komen hem in de Bijbel tegen. Dat is de tegenstander van God. Dat is een gevallen engel. En die gevallen engel probeert voortdurend invloed te oefenen in deze wereld. Hij heeft zelfs geprobeerd om de Heer Jezus te verleiden. Het is niet gelukt, maar het wel geprobeerd. Hij heeft Adam en Eva geprobeerd te verleiden, dat lukte. En vervolgens is de duivel dus voortdurend bezig om op allerlei manieren mensen te verleiden. Wees daar alert op, jong en oud. En de duivel die probeert het in de ene cultuur op een andere manier dan in de andere. In een zendingscultuur kom je dat veel concreter en misschien wat massiever tegen. De duivel die probeert bijvoorbeeld voortdurend de loop van het zendingswerk te belemmeren. Ik hoorde dat van Marlies, als ze dan met de auto naar Golia gaan, waar ze dus onder de mensen is en die mensen vertelt van de Bijbel. Dan gaan ze met de auto naartoe en dan is de auto weer kapot, of dan is de band weer lek, of dan is er een gat in de weg. En dan zeiden wij natuurlijk toevallig, nee niet toevallig, zorgt de duivel voor, want die wil natuurlijk niet dat daar mensen komen met de Bijbel om die mensen het goede woord van God te brengen. En zo is de duivel aanwezig. En de andere keer maakt de duivel weer moedeloos en de volgende keer dan zegt de duivel, wat heeft het allemaal voor zin? Die mensen zijn islamitisch en dat is een hopeloos gedoe. Ze zijn hier nou al jaren bezig, stop er maar mee. Ja, dat doet allemaal de duivel. Zo is hij nou bezig om wat van de Heer is tegen te staan. En gemeente, wij, als je nu oppast, dan doen we dan met de duivel mee ook. De vrienden van Job, die gingen op een gegeven moment ook een beetje meedoen met de duivel. Want die zeiden ook tegen Job, kijk, je hebt vast zonde gedaan en daarom komen die erge dingen. En de duivel zei ook tegen God, nou neem Job zijn spullen maar af en dan gaat hij erge dingen doen. Dus die gingen precies vertellen wat de duivel ook al tegen God had gezegd. Je moet oppassen voor mensen die met de duivel mee gaan doen. Misschien gaat hij er zelf ook wel eens aan meedoen. Mijn oude grootvader zei altijd, luister niet naar de duivelse raad, geef hem een schop als die achter je staat. Een oude versie kun je misschien eens onthouden. Of in de smartphone kijken, of op de computer, of weet ik veel, want dat is ook in onze tijd natuurlijk wel een instrument wat de duivel gebruikt. En mensen in verzoeking, in verleiding brengt. Ik ga het allemaal niet benoemen, maar het is wel een realiteit. En de wereld, daarmee wordt de boze wereld bedoeld, de ons omringende wereld, dat was in de dagen van Paulus al de zonde van het Romeinse Rijk. Dat is in onze tijd de materialistische cultuur waarin we leven en ademen. De competitieve cultuur, hè, want dat is natuurlijk de grote zonde van onze tijd, de competitie. Dat we het nog beter kunnen dan een andere, noem allemaal maar op. En dat we daarin ook meeleven en daarin onze bestemming vinden. De wereld van allerlei tijden, allerlei dagen. Wordt de wereld, zegt Paulus, niet gelijkvormig. Hij bedoelt, ga nou niet volgens dat schema van de wereld denken. Voor wat hoort wat en dat soort dingen. Een christen heeft leren lief om wie hij is. De duivel, de wereld en dan tenslotte de ergste vijand. Ons eigen vlees. Wat is dat, ons eigen vlees? Paulus heeft het daarover in de Romeinenbrief. Hij gebruikt ook het woord sarx voor, het Griekse woord. En dat is het boze in ons. Een onbekeerd mens is allemaal boosheid. De ene is dat wat meer gefascineerd dan de ander. Maar een onbekeerd mens is een vleeselijk mens. Dat is een mens die is tot alle boosheid geneigd. En een bekeerd mens heeft ook nog een oude natuur, de vlees, het vlees. Alleen er tegenover staat de geest. Dat is de nieuwe mens. En die twee die strijden met elkaar, levenslang. Dus ik stel u maar de vraag, heb u nu ook zo'n last van dat vlees? Of is dat voor u een heel aangenaam iets? En dat vlees, dat koesteren we graag, maar de Heer leert zijn kinderen een hekel krijgen soms aan zichzelf, aan hun boze gedachten, aan hun boze woorden die ze soms zeggen, aan ja, wat er allemaal woont en huist in hun leven. Het kan soms nog wel een beetje terecht zijn ook. Ja, dat heb je wel eens, God die gaat wel eens wegen met mensen en dan wil de Heer dat we het met hem eens zijn. Gemeente, en dat is best moeilijk hoor. Ja, dat is heel moeilijk. Als God hele moeilijke wegen gaat, dan is het maar heel moeilijk om daar achteraan te komen. En dan sputteren we elk moment tegen. Waarom, waarom, waarom. En dat hoort bij ons bestaan. Het is niet tot eer, maar het is tot oneer van de Heer, maar het is wel zo. Dus die oude mens, kijk, als God de mens bekeert, dan in dat leven, dat wordt wel een beetje minder ruw, zal ik maar zeggen. Dat wordt wel netjes. Probeer ook wel een beetje op zijn woorden te letten natuurlijk, hoewel dat niet altijd even makkelijk is. Maar weet u, God laat de schijnwerper ook naar binnen schijnen. En dan kom je zoveel vreselijke dingen tegen. Ja. En dat is, ja. Paulus zegt het ook in Romeinen 2 vers 1, hè. Dan heb je die hele lange vreselijke rij met verschrikkelijke zonden in het oude Rome opgesomd, in die grote stad, die wereldstad met zijn hoererij en zijn dronkenschap en de overdadigheid en noem maar op. Het is te gruwelijk om over te praten. En vervolgens kijkt hij ons als ware aan bij kerkmensen, zegt hij, maar daarom zijn jullie niet te verontschuldigen. Want jullie doen dezelfde dingen. Doen dezelfde, maar wij gaan toch niet naar de prostituees. En wij zetten toch geen inbraak bij een bank en wij. Oh nee. Oh nee. Niet met onze daden. Misschien niet met onze woorden. Maar daal eens af en uit. Dan kom je daar tegen. Ben je Kain al eens tegengekomen? Die zijn broer vermoordde. Ben je Simson al eens tegengekomen die naar Delilah ging? Ben u en ik kan dat verder uitbreiden. Misschien zegt hij, ja, ik vind het allemaal niet meer zo netjes. Nee, maar de mens is zo netjes ook niet. Zelfs na ontvangen genade. We denken wel eens dat een mens ook na ontvangen, dat dat helemaal heel netjes en heel braaf en zo. En in zekere zin is dat waar. Maar gemeente, let erop. Want een mens zelfs na ontvangen, als God hem even loslaat, dan wordt David levensgevaarlijk. En dan verzint hij een heel gemeen plan om Uria te vermoorden. En dat doet het nog ook. En een mens na ontvangen, dat is naar dat vlees. Het eigen vlees. Voelt u, gemeente, dat Gods kinderen er dus naar verlangen om daarvan verlost te worden? Dat die oude Adam nou uit de definitieve kop wordt ingedrukt. En dat dat ook de verrassing is van het hemelleven. Dat die hele oude Adam weg is. Voor eeuwig weg. Nou, dat zijn dan die drie vijanden. Duivel, de Heer, het eigen vlees. En wat is nou, leidt ons niet in verzoeking. Dat die niet ophouden ons aan te vechten. Dus dat is een onophoudelijk gevecht. Hele leven lang. Vanaf de bekering tot aan het einde blijft dat voortgaan. Soms tot op je sterren ertoe, dan komt de duivel nog eens even op bezoek om wat te vertellen over, nou ja, noem maar op. Wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Leid ons niet in verzoeking. Wil ons behouden bij uw woord, bij uw genade, bij uw geliefde. Wil ons erbij houden. En wil ons daarin ook sterken, krachtig maken, door uw Heilige Geest. Want daar komt dat vandaan. De Heilige Geest, waarvan we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 8, leidt ons niet in verzoek. Heer, we hebben uw Geest nodig. Och, schonk gij mij de hulp van uw Geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. We lezen in het Oude en het Nieuwe Testament de bede om de Geest. Vernieuwende Geest. Ezechiël roept het ook. Gij Geest, kom aan. De bruitend hooglied. Ontwaak noordenwind. Kom zuidenwind. Opdat die Geest ons zou sterken en behouden. Opdat ze aan het doel. Die zesde bede leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Opdat we in de geestelijke strijd het leven der genade als een strijdend leven, voortdurende strijd, aanhoudende strijd, voortdurende worsteling met die driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en jezelf, opdat we in die geestelijke strijd niet onderliggen, de duivel niet de overhand krijgt, maar altijd sterke wederstand of tegenstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Altijd sterke wederstand doen, dat is het leven des geloofs, dat is het leven in de vrezen des Heren. En dan zien we daar allemaal heerlijke voorbeelden van in het Oude en het Nieuwe Testament. Abraham werd geroepen en hij ging naar Kanaan. De Heer roept en dan gaat, we zien het ook weer terug bij Jacob. Als de Heer naar Egypte roept, dan gaat hij. En zo vinden we dat terug. Het is nog sterke wederstand. Het strijdende leven en de volharding daarin. De Heer Jezus heeft dat volmaakt gestreden, dag in, dag uit. Omdat we eindelijk ten eenenmale straks in de heerlijkheid de overhand behouden. Eindelijk, ten eenenmale. Dat wordt hier niet op deze aarde bereikt. Dat wordt bereikt straks in de heerlijkheid. En de Heer bewaart zijn kinderen, zodat ze allemaal zullen aankomen door zijn genade. In die stad die fundamenten heeft, er welke kunstenaar en bouwmeester God is. Leid ons niet in verzoeking. Heer, wil ons behouden en sterken voor die voortdurende macht van de Satan, de wereld en de boze vlees, opdat we altijd sterke wederstand doen en eindelijk eenmaal de overhand behouden, mogen aankomen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Dat was mijn eerste gedachte, nu gaan we naar de tweede gedachte, maar dit doen we zingen en dat doen we op Psalm 145, het vijfde vers, waar we zingen, waar we vinden, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder volgt, 145 vers 5. We komen tenslotte toe aan het besluit, het slot van het ware gebedsleven. En dan stelt de Heidelberger de vraag, hoe besluit gij uw gebed? En dan lezen we de bekende woorden, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Als u de Bijbel opzoekt in het evangelie van Lucas, dan zult u deze woorden missen. Verder is het zo dat deze woorden staan wel in het evangelie, in het beschrijven van Matthäus. Maar u weet, er zijn rondom die Matthäus evangelie over allerlei handschriften. De oorspronkelijke handschriften hebben we niet. En er zijn ook wel handschriften waarin deze zin niet voorkomt. En het is dus even de vraag, is dit eigenlijk wel, hoort dit wel bij de oorspronkelijke Bijbel? Nou, wij geloven van wel. Er is ook wel weer een verklaring voor hoe dit er dan bij is gekomen. En dat zou kunnen dat men in het Matthäus-evangelie tot een of andere manier erbij is gekomen om dat toch een geheel gebed te laten zijn. En in Lucas zie je dat het meer gewoon een aantal regels die de Heer geeft voor het gode aangename gebedsleven. In het Matthäus-evangelie is het meer een afgerond gebed met een begin, een inhoud, een slot en een amen. Het ontbreekt bij Lucas en de vraag is een beetje, heeft de Heer nu een compleet gebed willen geven? Of heeft hij nu regels voor het gebedsleven gegeven? Ik denk het laatste. Maar we mogen natuurlijk ook dit Onze Vader wel als gebed bidden, mits u dat wel eerbiedig doet en ook met aandacht, dat u in ieder geval weet wat u bidt. En trouwens, ik zou ook willen bepleiten als u het moeilijk vindt, bijvoorbeeld aan tafel met uw kinderen te bidden, hardop te bidden. Probeer in ieder geval het Onze Vader te bidden. Maar doe dat nou ook weer niet altijd, maar doe ook af en toe eens iets ja, wat u gewoon zelf van God ontvangt. U kunt de Heer gewoon danken voor het eten en vragen om bewaring voor deze dag. En of hij de zonde wil vergeven, of hij, ja, ik weet niet, uw kinderen wil geleiden in de school en dat soort dingen. Ik hoop dat u dat ook doet in het gebed. En dat u de dominee natuurlijk gedenkt, de gemeente, de zieke mensen. We hebben erge zieke mensen in ons midden. En het is heel belangrijk dat er een voortdurend gebed is in de gemeente, ook in de gezinnen, aan de troon der genade. De zendingswerkers die ook een gebed, dat gebed nodig hebben. Dat hun werk gezegend mag worden en dat u zo ook probeert, naast het Onze Vader ook, probeert u met uw kinderen en rondom dat eten te bidden. Dat is natuurlijk ook, wie moet het dan doen, de man of de vrouw. En natuurlijk de man is hoofd van het gezin en hij is de eerst aangewezene. Maar stel dat de man er nou niet is, nou, dan mag de moeder dat natuurlijk ook doen. Het is niet verboden om te bidden. En de oudste zoon mag dat ook doen. En het is misschien wel verstandig dat we bijvoorbeeld als we samen onze knieën buigen. Dat de ene keer de man, de andere keer de vrouw. Zodat je ook leert spreken met de Heere en dat je daarna mag luisteren. Gemeente, ik benadruk dat maar even, want bidden, dat is aan de ene kant een onmogelijk werk. En toch aan de andere kant moet het wel worden beoefend. Moet ook worden geleerd. Heer Jezus heeft zijn discipelen leren bidden. En als er één ding belangrijk is in onze tijd, dan is het gebed. Gebed, gebed, bid de Heere. Kom het voortdurend tegen in de Bijbel. Bid voor uw dagelijkse zorgen, voor de zieke mensen, voor uw kinderen. Of de Heer ze bij de waarheid wil houden en terug wil brengen. Bid ook voor de gemeente en vraag of God in ons midden wil wonen en werken. Hoe besluiten we dan ons gebed? En daar staan er drie dingen in. In de eerste plaats het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk der Hemelen. Want u is het koninkrijk, dat hij dus de koning is van dat rijk. In de tweede plaats de kracht, Gods almacht en de heerlijkheid. Want u is het rijk. U komt de heerschappij toe. U bent de almachtige. En u bent de heerlijke. En heerlijk, dat is doxa in het Nieuwe Testament. En dat is kaboot in het Oude Testament. Dat is de heerlijkheid, de zin, dat is de grootheid van God. Dus we besluiten ons gebed in een soort lof, een soort doxologie met een moeilijk woord zeggen we dan. Een lof op, ja, op God, op zijn heerschappij, op zijn almacht en op zijn heerlijkheid. En dat in de eeuwigheid. Daar komt geen einde aan, dat is ook niet aan tijd gebonden, dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid, zegt Mozes, zei gij God. God is de eeuwige en wij zijn tijdelijk. Wij zijn geschapen mensen, God is de eeuwige. In absolute zin, eeuwig. Nou, wat betekent dat dan, dat slot van het gebed? Dus de Heidelberg gaat dat weer uitleggen. En dan zien we in de uitleg, dat is, al zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning, alle dingen onze koning, uw koninkrijk, uw heerschappij, alle dingen machtig zijt, want u is de kracht, alle dingen machtig zijt, en ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat wij daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig bidden. Dus in de eerste plaats zeggen we, besluiten we ons gebed zo in het besef, dat God de almachtige God is en dat hij alle dingen kan. Niet dat God alle dingen doet. God doet wat hij wil. God doet niet alles wat hij kan. Gods wil is het eerste. Dat zegt ook dat hij alle goed de wil en het vermogen hebt, opdat hij, niet hij, maar God daardoor geprezen wordt. Beetje moeilijk natuurlijk als het niet zo goed gaat in ons leven. Als het naar onze beleving verkeerd gaat. Als het moeilijk is, als we tegenslagen hebben. Ja, dat kan voor ons besef dan wel eens zo zijn. En dat is ook zo. We gaan niet, aan dat niet kinderachtig over zeggen, ah, dat gaat wel over en zo. Nee, natuurlijk, die zijn dingen die gaan nooit over. En toch kan dat goed zijn. Maar dat begrijpen wij niet zo goed. Dat de Heer ook met hele moeilijke wegen het goede met ons voor heeft. Ja, dat is een geheim. En dat kunnen we hier op aarde niet zo goed begrijpen. Daar is ons verstand te verduisterd voor, ook te klein voor. Maar dat zal in de eeuwigheid worden ontraadseld. En er zitten altijd knopen in ons leven die we niet goed begrijpen. En waarom zijn Adam en Eva gevallen? Waarom moesten ze door de moord van Kaïn hun zoon missen? Allemaal vragen, hele moeilijke vragen. En toch heeft God dat zo bestuurd en geleid. En toch is er ook een bedoeling mee. Dat zal ook straks in de eeuwigheid wel blijken. Welke bedoeling God daarmee heeft gehad. En dat rusten in God en in zijn leiding. Dat is wat hier wordt gezegd in het volmaakte gebed. En wat de Heer ook zijn kinderen wil leren. Hoe moet u dat leren? Door u zelf wat op te voeden en zo. Nou, dan gaat het wel mis. De Heer Jezus zegt. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat kunt u alleen maar leren van de hoge priester van de kerk. Van de koning van de kerk. Door hem te volgen. Door bezaaiden, rond bezaaiden. Door een discipel te zijn, een discipel te blijven van de koning van de kerk. Anders niet, anders leert u het nooit. Ons alle goeds geven, de wil en het vermogen hebt en dat alles. Opdat daardoor niet wij uw naam geprezen wordt. Ik denk weer even aan Job. Op de aarde zien we een verschrikkelijk tafereel. We huiveren ervan. Man, 10 kinderen, 10 graven. Ze zitten in die kisten. Door de grond in. Zittingen weg. Zo is de Satan nou bezig. De man zit op de ashoop zichzelf te krabben. En de vrouw zegt, zegen God en sterf. Ontzaggelijk en grijpend iets. We huiveren. Nou, die vrienden hebben er ook van gehuiverd. Ze konden dagenlang niet spreken. En in de hemel. De aarde zien ze in de hemel. Zou het niet zo geweest zijn dat de Heer het vader Job met Job gepronkt heeft? Nou, Satan, ga je gang maar. Bij Adam en Eva is het je gelukt, hè? Probeer het maar op Job. Dan zal ik laten zien wat machtiger is. De genade of jouw gemene list. En dan zien we het. Dan komt het eruit. Maar nu ziet u mijn ogen. Daarom vervoer ik mij in stof en as. Ja, nee, maar dat is goed. Ander voorbeeld. De kruisdood van de Heer Jezus. Petrus heeft de Pinksterdag eerder het gij gekruisigd. De Heer Jezus zegt tegen Paulus, ik ben je die gij vervolgt. En op de aarde was de kruis een verschrikkelijk gebeuren. Met enorme schuld. In de hemel. In de hemel. In de hemel is dat voor Gods aangezicht. een liefelijke reuk. Daar werd genade en recht. Daar werden de deugden God verheerlijkt. En het behaagde deed hem te verbrijzelen. Ik zeg niet dat God de Vader zijn zoon gehaat heeft. Dat is tegen de Bijbel. Maar God de Vader heeft zich wel in zijn zoon verheerlijkt. Dus die ontzettend ingrijpende gebeurtenis op de aarde. Waarbij Caiaphas, waarbij de discipelen zijn gevlucht. Het was tot eer en tot glorie in de hemel. Toen de engelen dat zagen. En stil, maar ook verwonderd. Dat hij van de kribbe naar het kruis wegliep. Waardoor zondaren behouden werden. Kijk, dat is nou weer dat wonderlijke. Dat die heilige naam daarin geprezen wordt. En niet wij. Een Gods grote naam. Twee voorbeelden waarin u dat ziet. Ten slotte komen we het laatste stukje van de Heidelbergen. Wat betekent het woordje amen? Amen is een Hebreeuws woord. Er staan wel meer Hebreeuwse woorden in onze Bijbel. Hamaalot, halleluja. Halleluja betekent God zij lof. Daar zit het woord Yahweh in. Halleluja. God zij lof. En zo zijn er nog wel een heel aantal woorden op te noemen uit de Bijbel. Vooral in de psalmen die onze statenvertalers onvertaald hebben gelaten. Het woord amen idem. Wat betekent dat woord amen nu? Bidden en een amen, dat betekent in de volksmond, nou we zijn klaar. Nee, maar dat betekent het niet. Wat betekent het in de Bijbel? Twee dingen, het is waar en het is zeker. Eerst even het woordje waar. Kijk, bestaat God wel? Is de Bijbel wel Gods boek? En daar kun je natuurlijk aan twijfelen. Zou God wel horen? Verstaat God eigenlijk wel wat ik zeg? Ik heb al zo lang gebeden. Iedere keer als we amen zeggen. Het is waar. God is er. God luistert. Dat woordje amen wil ons erbij bepalen dat we niet zomaar wat losse zinnen zeggen. Maar dat bidden is het aanroepen van Gods naam, de horende en de verhorende God. Ja, maar, nou bid ik al zo lang, bijvoorbeeld om mijn nieuwheid. Ja, bidt u daar al heel lang om? Zou u het willen hebben? Nou, zegt u, nee, maar dat wil ik wel graag. Oh ja? Wil u het echt hebben? Dan vraag ik het ook hoor. Zeker, als iemand het echt wil, krijgt het. Dan moet het wel echt zijn. Dan weet je wat vaak ons probleem is. Aan een nieuw hart, daar zitten een aantal dingen aan vast, hè? Er zit bijvoorbeeld aan vast die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Aan een nieuw hart, daar zit ook aan vast. Zo iemand achter mij wil komen die verloochent zichzelf. En neem eens een kruis dagelijks op en volgen mij. Dus daar zit heel wat aan vast. En dat is nou iets. Maar heel eerlijk zijn, hè. Ja, dat. Laten we het nou maar eerlijk zijn, gemeente. We zeggen wel wat we willen. Maar we willen eigenlijk niet. En het is al heel belangrijk als we tot dat inzicht zouden komen. Dat God wel wil, maar wij niet willen. Dat wij dan voortdurend tegensputteren. En wij voortdurend zeggen, ja maar, zus en zo, dat zou al een heel belangrijk inzicht zijn. Hoezo belangrijk? Nou, als God wel wil, en u wilt niet, dan moet u je toch gaan schamen. Dan heb u toch niet eens meer recht dat u hier nog zit. Dan is er toch maar één die een probleem heeft. Dat is niet God en dat is niet iemand anders in de kerk. Maar dat bent u. En dat ben ik. Snap je? Als we dingen eens omdraaien. Dat ze er dan heel anders voorkomen. Als we ze gaan zien zoals God ze ziet. En we
wat een wonder dat er in de Bijbel ook nog staat dat God wil en trekt. Maar dan doet hij dat wel bij mensen die beschaamd zijn vanwege zichzelf. Omdat ze voortdurend zeiden, het was nog leugenachtig ook, ik wil wel, maar ze wilden helemaal niet. Ja, maar de mens kan toch in die volgorde dan maar eerst niet willen, dan niet kunnen. Ja, daar kom je ook wel achter zijn. En weet je wat nou zo rijk is, zo onbegrijpelijk, dat wat wij niet kunnen, dan stuurde God naar een zoon voor naar de aarde. En die kwam om ons verlorende te zoeken. Hij is alle dingen machtig. Dus het is waar. En in de tweede plaats, het is ook zeker. Wat is zeker? Nou, dat het ook echt gebeurt. Zeker. Zeker weten, zeggen we dan. Ja, maar toch niet alles gebeurt. Nee, God doet wat goed voor ons is. En God doet wat nuttig voor ons, niet wat wij graag willen. God doet wat nuttig is, wat goed is. En dat is zeker, dus wat we bidden. En dat woordje amen ligt dus, het is waar en het is zeker. En waarom is het zeker? Nou, bijvoorbeeld omdat het in de Bijbel staat en de Bijbel van God is en de Heilige Geest daarvan getuigenis geeft. Zo diep gaat dat woordje amen. Amen. Het is waar. Het is zeker. En dan zegt onze Heidelberger er nog iets bij. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan dat ik in mijn hart gevoel en van hem zulks begeer. Ik moet u heel lang over nadenken. Weet u wat wij vaak hebben? En dat doe ik zelf ook aan mee hoor. Dan zeggen we ja, ik voel wel dat dat waar is. En dan gaan we Gods handelingen, Gods daden, Gods werk afmeten aan ons gevoel. En als we er dan een goed gevoel bij hebben, dan zijn we het er mee. En als we er een verkeerd gevoel bij hebben, dan zijn we het er niet mee eens. Dus dan wordt wat wij ervaren, dat wordt afhankelijk van ons gevoel. Want de ene keer is het gevoel dus, ja, een beetje positief en de andere keer is het negatief. En dan, ja, nou, dan bidden we en dan zeggen we amen. En als we dat dan voelen, dan kunnen we het er wel mee eens zijn. En dan hopen we wel dat het gebeurt. Ja, daarbij draait het gewoon om. Je zegt, het is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begrijp. De Heidelberger zeggen wat wij nou allemaal voelen. Het is af en toe van een dermate abominabel laag niveau. Dermate gemeen met ik weet niet wat allemaal bijkomende dingen. Laten we niet onszelf te veel op een voetstuk zetten. Maar de trouw van God, die getrouw is aan zijn woord, die getrouw is aan zijn verbond en die getrouw is aan zijn zoon. De Heer doet zijn welbehagen. Hij voert zijn raad uit. En in dat woordje amen ligt eigenlijk God, wat wij ook voelen. En dan zeg ik niet dat gevoel nutteloos is. Integendeel, het is wel degelijk belangrijk. Maar niet in de eerste plaats. God is de eerste. Het geloof richt u op God. En dat God veel zekerder verhoort dan ik zulks in mijn hart gevoel dat ik van hem begeer. Gemeente, we zijn aan het einde van de Heidelberg. We hebben stilgestaan bij de enige troost in leven en in sterven. We zullen voor de komende zondag nog nadenken hoe we verder gaan met de ledenvergadering. Waar er ook vragen over. Op de kerkraad hopen we daarover na te denken. En dan zullen we u daar een volgende keer over berichten. Toch moeten we eindigen met deze Heidelberg. We zijn begonnen in vraag en antwoord 1 met de enige troost. Ja, hebben we die troost nou of niet? Als u die troost niet heeft, hij is te krijgen bij de God van de Bijbel. En die God wandelt u vanmiddag na. En die God zegt, geef mij uw hart. Misschien zegt u, kan dat dan voor mij ook nog? Want ik kom zoveel onwilligheid en boosheid bij mezelf tegen. Laat dat geen belemmering zijn om die God toch aan te lopen. Want die hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. En misschien zegt u dat ware gebedsleven. Niet om u te verontschuldigen, maar wel als de grondtoon van uw hart. Dat u er nog maar zo weinig van praktiseert. Nou, dan bent u een goed gezelschap. Dat was nou de belijdenis van al de Bijbelheiligen. Hier in deze wereld. Maar de kerk des Heren gaat naar een ander vaderland. Dan wordt het gebed een lofzang. Dan gaat het geloof over in aanschouwen. Dan wordt de hoop veranderd in een zeker weten dat we God zijn. Alles en in allen. En de hemel wordt niet meer gebeden. Daar wordt God alleen maar lof toegebracht. Van hem zij de heerlijkheid en de eer en de glorie van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Slotzang gemeente gebed des Heren daarvan het laatste vers. Ja, amen trouwe vader, ja, wij maken staat op uw gena en wat daar verder volgt. Namens de kerk delen we u nog het volgende mee. Deze week is de eerste collecte bestemd voor de Emeritus Kat. Volgende week zijn de collecten bestemd voor Diaconie Kerk en Schulddelging. De tweede huwelijksafkondiging van Johannes Jacob, Jacobus Wouters en Leni Wilhelmina Geluk. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op 27 augustus in het gebouw Orangerie van Sandenburg door dominee J.W. Verwijt. Grootvader van de bruid. De dienst wordt in besloten kring gehouden. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles voor de Heer wil en wij leven. Verf nu uw hart nu tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.